La 8 en La 9. The Alphabet of Lost Order. Waarom tekstwerken, woorden schilderen en die op hun beurt weer verbasteren, verdraaien, wissen? Is dat de enige manier om de taal te beproeven? Haar grenzen op te zoeken en die over te steken? Dreef dat de dichter Hölderlin in de 19e eeuw? Was dat de ware reden van zijn oversprong van glansrijke dichttaal naar verscheurde wartaal? De laatste 30 jaar van zijn leven schreef hij briefjes en gedichten in mengtalen, afkortingen, neologismen. Berichten uit de waanzin, werd er over gezegd, ook al flitste er af en toe nieuwe gedichten doorheen. Ik heb zuivere tonen nodig, schreef hij zijn vriend Beulendorf, 2 jaar voor zijn instorting. Had hij die gevonden en de chaos ervaren als zuiverheid van opgebroken taal, is openbreken niet meer dan dat. Taal staat voor mij gelijk aan het opengeslagen landschap van bladzijden. Lezen, het wandelen en dwalen door hun ruimte, die hunkert naar vervulling. Wat je lezende voor je ziet, golft er als losse vitrages doorheen. Draperieën van vlinderlichte beelden. Helder, vaag, mistig, overbelicht en bewogen door de wind. Daarachter lijkt de taal door te lopen, maar zeker is het niet. Wil ik daarheen? Dat landschap ontdekken, blootleggen. Poëzie is mijn voorbeeld, het begin. Het gaat om de ruimte van het gedicht, zijn tijdelijke, zo niet vluchtige verblijf op het papier. Het wit dat als nevel over de regels hangt, de ongebondenheid van de letters. Het tegendeel van proza, dat in rechte lijnen over het papier marcheert en in hoekige bewegingen van regel naar regel overstapt. Rechtsom, linksom, rechtsom. Maar, en dat is het wonder van lezen, als je eenmaal in de tekst bent, voltrekt zich de gedaanteverandering. Dan zie je geen lijnen of hoeken meer. Zelfs de letters ontsnappen aan zichzelf en worden geest die het boek zijn leven geeft en je meeneemt naar zijn onbegrensde werelden. Toch ben ik erop uit het onderliggende regime te doorbreken. Woorden om te zetten tot beelden en letters te verzelfstandigen, waardoor ze vrijheid van beweging krijgen en ruimte scheppen. Ook voor de idiosyncratische toe-eigeningen van wie hier getuige van is. Een gedicht bezet niet, denk ik. Het houdt zich hooguit op, al weet je niet waar en hoe. Het zweeft als je niet kijkt, of cirkelt zich in vertekenende pirouettes om zijn as. Het duikt elegant in zijn woorden onder en roept weer aan vanaf een onzichtbaar punt. Maar al zie en weet je dit niet? Je vergeet het niet. Tegelijk ben ik ervan doordrongen dat het woord in een schilderij de dader is, die gewetenloos het beeld zijn leven ontneemt. Al schilder je tussen de 10.000 dingen maar 1 enkele letter, dan schiet het oog er meteen naartoe en leest wat er staat, terwijl al het andere betekenisloos wegvalt. Ik wil woorden en letters schilderen die tot beelden transformeren en tekens aan de wand worden, ook al vraag ik mij af of woorden wel beeld kunnen zijn. Alleen dan, vrees ik, als zij onleesbaar en toch kenbaar zijn zoals de geknoopte touwen van de Inca's. Alleen wie weet wat het geknoopte snoer betekent, begrijpt het. Wie het niet kan lezen, ziet een tijdloze touwsculptuur. Om mijn gedachten op een hardheid te beproeven, probeerde ik van alles uit. Ik schreef, of was het schilderen, op doek flarden van gedichten en popsongs die ik me herinnerde. Ik typte dichtregels van uiteenlopende dichters lukraak op het papier en tekende en aquarelleerde er overheen alsof er niets stond. Ik plakte tape over de regels en woorden, veegde ze uit en schreef, verfde de woorden vervolgens opnieuw, maar op een andere manier. Opzettelijk onhandig, schuin, groter of juist kleiner. Maar wat ik ook deed, als een contour, haal of lus de schim van een letter opriep, eiste die, verminkt of niet, onmiddellijk zijn lexicale woordbetekenis op. Van mijn onderzoek van het beeld, of is het dat van het woord, trokken de letters zich niets aan. Tot het laatst bleven ze onverzettelijk trouw aan zichzelf. Ik kon ze geen ongelijk geven, want als in het schilderij niets meer aan de woorden herinnerde, wat voor zin hadden die dan nog? Al beantwoordden deze werken niet aan het gestelde doel, toch beschouwde ik ze niet als mislukt. Ze deden mij denken aan spoliatie, het hergebruik van bouwmaterialen uit een oudere cultuur, meestal met een ander doel. De overgebleven woorden en zinnen, deels nog leesbaar, bleken bruikbaar in het hun vreemde taallandschap. Afhankelijk van hun onderlinge verband en wat er van ze restte, kregen ze betekenis. Wat die was geweest, viel uit het ruïneuze landschap niet meer op te maken. Het was de inventiviteit en de bereidwilligheid van de beschouwer om er iets in te zien of mee te doen. Het bleek, ondervond ik, ook mogelijk van de brokstukken nieuwe gedichten te maken, wat uitmondde in de spoliacyclus reimagining. Door woorden, regels en zinnen uit de verschillende tekeningen bij elkaar te plaatsen, werden die als nieuwe poëzie leesbaar. Inschikkelijk en bereidwillig gingen zij, getekend door de sporen van hun herkomst, op in hun nieuwe verband. Ze riepen niet direct herinneringen aan hun herkomst op, maar kregen een leven van zichzelf, dat zich soepel aanpaste aan de omstandigheden. Het was hun intrinsieke, poëtische vrijheid, maar in een andere vorm. Ik eigende mij die op mijn beurt toe en schoof de vragen over de aard en het daderschap van het woord van mij af, om vrijuit op te kunnen gaan in zijn mogelijkheden. Het is tenslotte nooit mijn bedoeling geweest een bladzijde te schilderen waarop de woorden een vaste plaats hebben. Zij moeten hun eigen grond oproepen. Als ik, en dat doe ik regelmatig, mijn beschilderde polaroids van graffiti tussen die van sprokkelhout en grondstructuren leg, sluiten al die verschillende polaroids op elkaar aan. De lijnen en krommingen van letters en tekens, gespoten op roestige ondergronden, rijmen met de gevorkte takken, wortellijnen en vermolmde houtresten op verweerde aarde. De onregelmatige tussenruimtes van de graffiti krijgen een landschappelijk karakter en omgekeerd worden de landschapsfragmenten talig. Schorsstructuren lijken ruige rotslandschappen, waarin elke markering of inkeping de zeggingskracht van een hiëroglief heeft. Het meebuigende zand geeft naalden en twijgen de vormen van Chinese karakters. Om nog maar te zwijgen van het veranderingsvermogen van bladeren, uitvergroot en beschilderd worden zij uitgestrekte levenswerelden. Woorden of woorddelen schrijven zich er zelf in. Ik fotografeer graffiti als ik uit wandelen ga, in het resterende landschap, een riet de passage van stadsschrift naar landschrift. Naarmate de stad dunner wordt, trekt de graffiti haar linten van taal steeds losser. Ontspannen en eendrachtig met haagwinden en hedera overwoekert zij transformatorhuisjes, muurtjes en elektriciteitskastjes die tevoorschijn komen uit kreupelhout dat doorschoten is met het heuphoge onkruid. Vrijheid danst in haar gespoten bewegingen. De verstrengelde letters en tekens glijden met hun dunne lijnen als kluwens van weefdraden door elkaar heen. Van dichtbij gefotografeerd worden de halen en lijnen abstract, zijn het sporen met een eigen karakter. Hun ongedwongen kalligrafische eigenzinnigheid heeft de bewegingen van wind en fluitenkruid in zich. Als zij konden schrijven, zou het er zo uitzien. Deze polaroid-combinaties zijn voor mij de bevestiging dat taal en landschap één zijn en dat nog meer in mijn eigen hand op doek en papier, al spreekt dat niet voor zich. Taal en landschap hebben een lange, gedeelde geschiedenis van verlies, al weten wij bij lange na niet hoe groot die verloren taalschat is. Je kunt daar een idee van krijgen als je bedenkt hoe groot het domein van woorden is dat betrekking heeft op onze eigen kapitalistische digitale cultuur. Een willekeurige reeks als voorbeeld. Bitcoin, Google, chipsindustrie, recruiter, netwerkbeheer, drone, flitskapitaal, AI, bezoekerseconomie, Tesla, private equity, app, ledlamp, satelliet, iPhone. Niet één van deze woorden heeft een gewortelde geschiedenis. Zij beheersen als aliens ons hier en nu en zijn met honderden, zo niet duizenden aan te vullen. Zij verdrijven de woorden en daarmee de werelden die hun vreemd zijn en brengen het precisieuurwerk van waar die elk voor zich voor staan tot stilstand. We kunnen daardoor hun werelden van levensvormen niet meer benoemen of ons voorstellen. Als we naar woorden zoeken om die op te roepen, komen niet veel verder dan vals en vale abstracties als moeder natuur, planeet aarde, ecologie, biodiversiteit. De woordenschat van mensen die in een direct verband met de natuur leven, toont dat verlies. Zo schrijft Robin Kimmerer over de taal van een grootvader, die vooral bestaat uit werkwoorden, en dat als de immanente uitdrukking van de levensenergie. Haar grootvader behoorde tot de Potawatomi Nation, wier taal in tegenstelling tot het Engels ook over verschillende woorden beschikte om onderscheid te maken tussen al het levende en niet-levende. Kimmerer wijst op het simpele woordje it als de absolute scheidslijn tussen de mens en alle andere levensvormen. It als alles wat buiten de mens leeft en is. Planten, dieren, stenen, objecten en zo geformuleerd het onoverbrugbare andere zijn. It, het woord dat staat voor onze uitsluiting van de daardoor onbenoembaar geworden levensvormen en werkelijkheden. Met mijn tekstwerken wil ik bij die verdwijnput komen om het existentiële verlies op te roepen en dat te verbeelden in een zich vormend domein waar de taal uit zijn vaste grond is getrokken, de woorden onleesbaar in elkaar geschoven zijn en letters hun eigen werk doen. Af en toe schiet er een inzicht doorheen als een mogelijkheid de wereld opnieuw te benoemen, zoals een gedicht van Hölderlin kon opduiken tussen al zijn bekrabbelde, onleesbare papiertjes. Het tekstwerk is een op de tijd herwonnen terra incognita, een onbekend terrein dat uitnodigt om het te ontdekken, in zijn openingen te kruipen, zijn inscripties af te tasten, onder een schreef te zitten of de ronding van een komma te volgen. Om er te dwalen, niet als een vorm van lezen, maar van kijken en zien dat het tekens en sporen tot leven wekt. De letters en sporen herinneren aan verzonken teksten die als wrakhout deels op het moerassige oppervlak van het doek liggen. In de belofte dat hun betekenis voor het grijpen ligt, trekken de letter- en woordresten je zijn drijfzand in. Wie het erop waagt, verliest snel de vaste grond onder zijn voeten en moet al wegzakkend zijn weg vinden in intuïtieve keuzes. Lees maar, er staat niet wat er staat, waarschuwde de dichter Martinus Nijhoff al. De incoherente woorden en tekstsnippers kunnen alleen op de tast ingevuld worden en betekenis krijgen. Maar dat is nooit anders geweest, want elk woord is een vergiet, tot in zijn poriën open en doorlaatbaar. Een volledig en rond woord, als kruik bijvoorbeeld, roept voor ieder die het leest een ander beeld met andere connotaties op. Talloze dichters en filosofen hebben de pot in de loop van de eeuwen tot het plastische beeld van hun denken gemaakt. De pot als de flexibele, poreuze kruik van hun uiteenlopende opvattingen en inzichten. Het is de bevestiging van wat in de Tao staat. De functie van de kruik is zijn lege capaciteit. Zo hoop ik krijgen de lege tekstwerken hun persoonlijke en zelfs intieme betekenis. Wat het tekstwerk oproept, is voor de ander onkenbaar en mogelijk ook voor jezelf.